Wij lezen uit het boek Jean Lafrance het gebed van het hart, monastieke cahier, in het programma Heiligen Getuigen, van Jean Lafrance dus. Het gebed van het hart, dat is uit het Frans vertaald door de Benedictinissen van Bonheiden. Een woordje vooraf. Bij het openslaan van deze bladzijde zou ik de lezer een vraag willen stellen. Hebt u uw hart al eens op heterdaad van gebed betrapt? Ik roep hier een zeer concrete ervaring op. Allen hebben wij die in ons leven reeds één of meer malen gehad. Het zij bij de ontmoeting van een waarachtig man van gebed. Het zij bij het lezen van een boek dat ons meteen onderdompelde in het mysterie van de omgang van de mens met God. De geschriften van Siloam hebben op mij dit effect. Ik kan ze niet lezen zonder onmiddellijk gegrepen te worden door het gebed dat me niet meer loslaat. Een huismoeder bekende me eens dat ze door plotselinge opwellingen van gebed werd gegrepen. Juist te midden van haar huishoudelijke bezigheden, terwijl haar eigenlijk gebed dor en moeilijk was. Wanneer we deze ervaring hebben, komt plotseling in ons bewustzijn het woord van de leerlingen van Emmaus naar boven. Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak en ons de schriften ontsloot, lezen we bij Lucas. Wat gebeurt er dan? Geen enkele menselijke psychologie kan het zeggen. Er zijn ogenblikken in ons leven waarop wij een voorgevoel hebben van het Koninkrijk der Hemelen, waarop de geheime deur van ons hart opengaat om het gebed te laten opwellen. Stel u iemand voor die tot zijn 20ste jaar een vriendschapservaring beleefde, die zijn vriend nooit meer terugzag en die gedurende een seconde het gelaat van zijn vriend voor zijn ogen ziet oprijzen. Iets wat zeer vluchtig en zeer versluierd is, maar niettemin zeer sterk. Het is de ervaring van iemand die bij de zee komt. De lucht is niet meer dezelfde. Ze is geheel met jodium geladen. Het is de wind uit de hemel, de adem van de Heilige Geest. We hebben allen hem eens voelen voorbijgaan. En dat alleen is in staat om ons tot God te trekken en ons de smaak van het gebed en de hunker ernaar te geven. Men leert niet bidden door redeneringen. Men treedt het gebedsleven niet binnen omdat men overtuigd is dat dit volmaakter is, maar omdat men niet anders kan. Stel u de heilige Paulus voor na zijn ervaring op de weg naar Damascus. Voor hem was het probleem niet meer te weten hoe hij God moest vinden, maar hoe hij hem zou kunnen doorstaan op de dag van zijn komst. Het was geen zoeken meer, maar een zich laten zoeken en ook vinden door hem. Toen heeft hij begrepen hoe belachelijk zijn verlangens waren tegenover de werkelijkheid van het gelaat van de verrezenen. Een hart van gebed hoort nog steeds bij de inleiding. Het gebed komt in werkelijkheid voort uit het trinitarisch leven, diep verborgen in ons hart. Bij momenten komt er een opwelling in ons bewustzijn van dit in de grond van ons wezen verdoolde leven en geeft er ons de smaak van, het verlangen en de liefde. Om over het gebed te spreken, moet men eerst spreken over het leven van de drie-eenheid, verdoold in het hart van de mens. Wat de uitbloei van dit leven bemoeilijkt en het instrument afremt, is dat het in ons verzucht in een één hart van steen. Als wij er niet toe komen goed te bidden, dan ligt de oorzaak daarvan niet in gebrek aan tijd of in verstrooiingen, maar in ons hart van steen, gevangenen van een lichaam des doods. Romeinen, hoofdstuk 7. Het gebed waarover wij in heel dit boek willen spreken, komt ongeveer overeen met het gebed dat de Oosterse vaders genoemd hebben, het gebed van het hart. De titel van het boek trouwens. En dat wil zeggen het gebed dat zijn bron en zijn wortels zoekt in de grond van ons wezen zelf. Verder dan onze geest, onze wil, onze genegenheden en verder dan de gebedstechnieken zelf. Door het gebed van het hart zoeken wij God zelf of de krachten van de geest in de diepte van ons wezen en we ontmoeten hem wanneer we in geloof en liefde de naam van Jezus aanroepen. De naam van Jezus is als een schicht, een pijl die ons hart doorboort en de heerlijkheid van de verrezene vrij maakt, die sedert ons doopsel in ons verborgen is. Wanneer we spreken van een ontmoeting met God, moeten we de termen van de mystieke ervaring goed begrijpen. Inderdaad, de mens kan geen deel hebben aan het wezen van God. In dat geval zou hij God zijn. Maar hij kan binnengaan in de meest werkelijke vereniging door het handelen en de kracht van God. De vereniging is nog substantieel, zoals in pantheïsme, nog hypostatisch, zoals alleen bij Christus. Maar krachtgevend en in zijn krachtgevende werking is God geheel en al aanwezig. Wanneer we zeggen dat de mens het gebed van zijn hart moet ontdekken, of wat op hetzelfde neerkomt, zijn hart van gebed horen kloppen, denken we aan de kracht van de geest die in zijn hart woont. Romeinen 8e hoofdstuk. Om het te transfigureren. Het lichaam zelf deelt in zijn transfiguratie, zodat het opnieuw gekneed, omgevormd en geheiligd wordt door de kracht van de geest. Uit God geboren zijn wil zeggen als het ware opnieuw opgenomen en herkneed zijn in de schoot zelf van de heilige drie-eenheid. Het is alsof men opnieuw in de wereld komt nadat men een bad heeft genomen in een diep en lichtend water, het water van de waarheid van God, die liefde is. Johannes hoofdstuk 3. In de grond is het de grote uitspraak van de heilige Paulus ernstig nemen. En die uitspraak is, gij weet het, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont. Eert dan God met uw lichaam. Korintiërs hoofdstuk 6. Hier ontdoet het gebed zich van het louter verstandelijke en het verstandelijke redeneren. Het vereenzelvigt zich met ons fysieke wezen en hecht zich aan het ritme zelf van de ademhaling. Voor westerlingen kan dit vreemd schijnen. Met onze Cartesiaanse geest zijn we altijd geneigd aan de Heilige Geest te denken als aan een geest die een soort connaturaliteit zou bezitten met de werkelijkheid van het menselijk verstand. Terwijl de Heilige Geest in feite, evenals God, zowel het verstand van de mens als zijn lichamelijke natuur radicaal overstijgt en evenzeer het lichaam van de mens als zijn ziel kan heiligen en omvormen. Zo is het bekend, en dit komt ons merkwaardig en vreemd voor, dat in de 6e eeuw een groot geestelijk vader in Egypte, de heilige Barsanoephius, zo transparant was geworden voor de aanwezigheid van God, dat hij bijna geen menselijke aanwezigheid kon verdragen. Hij was zodanig ontvankelijk voor het onzichtbare, terwijl hij heel kwetsbaar bleef, dat hij allen die bij hem kwamen tot in hun diepste wezen kon begrijpen en hun op een geheel aangepaste wijze antwoorden. Hij leefde als kluizenaar, was een geestelijke vader en bezat de onderscheiding der geesten. Het Oosten heeft deze mensen theoforen of pneumatoforen genoemd, goddragers of geestdragers. Deze mensen hadden het gebed van het hart gevonden en realiseerden letterlijk de raad van de heilige Paulus, bid zonder ophouden. Dank God voor alles. Een van de grootste genaden die een mens in deze wereld kan verkrijgen, is te ontdekken dat hij in het ene verlangen naar Christus overal vrij en in vrede kan leven en in alle omstandigheden God kan ontdekken. In dit perspectief moet men de versen 4 tot 9 uit het 4e hoofdstuk van de brief aan de Filippenzen bidden, waarin de grondverf van dit boek bestaat. Zover zijn we nog niet, want we hebben het gebed van het hart nog niet ontdekt. We zijn bang om tot deze eenvoud te komen, omdat wij willen dat ons gebed in een goed georganiseerd kader wordt opgenomen. Er is een lange tijd nodig om die eenvoud in het gebed te bereiken en ertoe te komen onszelf te vergeten, om datgene te kiezen wat ons gebed ten goede komt. Help mij dit God te vinden. Dit is de enige vraag die ik mij moet stellen. De eenheid zal komen uit een één hart dat geen genot zoekt in zijn vreugden, niet stilstaat bij zijn droefheid, maar dat in overgave God in alles vindt. Te dikwijls zoeken wij het gebed gestalte te geven buiten ons en proberen dat met behulp van woorden of ideeën. Ofwel zoeken we het gebed boven ons of om ons heen in de dikke boeken die gebedstechnieken beschrijven. Zolang wij proberen het gebed voort te brengen, van buitenaf zullen we er nooit toe komen in waarheid en zonder ophouden te bidden. Ieder mens moet eens ontdekken dat hij een hart van gebed in zich draagt. Zoals André Louf het zo juist zegt, wanneer hij spreekt over een monnik die gewoonweg door het gebed gegrepen werd, dat hem niet meer loslaat. Hij zegt, vandaag heb ik in de indruk dat ik het gebed al lange jaren in mijn hart droeg, maar toen wist ik het niet. Het was net als een bron, maar waarop een steen lag. Op een gegeven ogenblik heeft Jezus die steen weggenomen. En toen is die bron aan het vloeien gegaan en vloeit nog steeds. We gaan er even uit voor een onderbreking. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met lectuur uit het gebed van het hart. Men moet dus de innerlijke mens verborgen in het hart ontdekken. Volgens de mooie uitdrukking van de heilige Petrus in de 1 Petrusbrief, 3 hoofdstuk, wanneer hij spreekt over de toestand van de nieuwe mens. De heilige Bruno zal spreken van het diepe hart. Hoger zeiden we dat de mens verborgen in het diepte van zijn hart de kracht van de verrijzenis draagt. Het dynamisme van de Heilige Geest, dat niets anders is dan de genade van het doopsel die ons deelgenoten van de goddelijke natuur maakt. Tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1. Met Christus zijn wij ter helle neergedaald. In de wateren van de dood, die lichtende wateren zijn geworden, en we werden bekleed met zijn verrijzenis, dat wil zeggen met de macht van zijn heerlijkheid. zodanig dat wij in ons onbewuste niet alleen het Freudiaanse onderbewustzijn dragen, dat een infrabewustzijn is, maar ook een hoger bewustzijn, dat niet anders is dan de goddelijke energie, de genade van het doopsel. Een kiem van gebed. In deze diepten waar de genade van het doopsel berust, worden we gewaar hoe ons hart bewoond wordt door een kiem van gebed. De heilige Johannes Chrysostomos zegt dat wanneer de mens het doopsel ontvangt, hij door die genade wordt verlicht. Wanneer hij als volwassene gedoopt wordt, ervaart hij die verlichting. Maar deze verdwijnt vervolgens in het onbewuste. Heel het handelen van de christen is erop gericht deze doopgenade, die als het ware in de diepte van zijn lichamelijke existentie begraven ligt, in zijn leven bewustzijn te ontvangen en weer te doen opwellen. Ongeveer zoals een verborgen bron de waterstraal van een waterbekken voedt. Verklaart dit niet die opwellingen van gebed in ons leven die naar ons helder bewustzijn opstijgen, wanneer we er het minst aan denken en schijnbaar niet op bewuste wijze bidden? Volgens deze traditie is er heiligheid in de diepten van onze lichamelijkheid. Deze is van heiligheid verzadigd, omdat zij geënt is op het vergoddelijkt en vergoddelijkende lichaam van Christus. Het is daarentegen onze ziel die dwaas is, die zich aan ontucht overgeeft, overspel pleegt wanneer zij volwassen geworden is. Ze moet worden teruggebracht. Het zonder ophouden aanroep van de naam Jezus brengt onze ziel terug in haar omhulsel, haar lichamelijke werkelijkheid, in de afgrond van het hart waar de Heer Jezus leeft. Zoals Jezus zegt, men moet zich bekeren om opnieuw kind te worden, geboren uit water en geest. Geest met hoofdletter. De christen leeft te dikwijls als een automaat of als iemand die is ingeslapen en hij vergeet zijn hart van gebed. Hij moet zich dus bewust worden van de doopgenade, want daar is de bron van zijn gebed verborgen. In deze zin houd ik niet van de uitdrukking vormgeven aan het gebed. We moeten geen vorm geven, gieten in een vooraf vervaardigde vorm, nog minder een goede gebedstechniek onderwijzen. Maar wij moeten aan de kiem van het gebed die in ieder gedoopte en in ieder mens leeft, de kans geven tot uitbloei te komen. Zeker, er zijn wegen waarlangs anderen gegaan zijn en constanten in de pedagogie van God tegenover ons. En het is van belang ze te kennen, maar we kunnen deze wegen en deze constanten slechts in waarheid beginnen te begrijpen in de mate dat wij er reeds enige ervaring van hebben. Hiermee wordt gezegd dat men evenmin iemand kan leren bidden als men hem kan leren blij zijn, bijvoorbeeld. Hoe wordt men een eucharistisch mens? Eucharistisch mens. Een mens die liturgie viert, die dank zegt en ieder ogenblik van zijn leven in dankzegging aanvaardt. Uit dit verlangen om eucharistie te vieren, werd het onophoudelijk gebed geboren. In het derde hoofdstuk zullen we de mens beschouwen op weg naar het voortdurende gebed. En uitgaande van ons dagelijks bestaan met zijn zorgen, zijn bekoringen, maar ook met zijn vreugden, zullen wij ons afvragen hoe wij zonder ophouden kunnen bidden. Vanuit het hart waar de goddelijke energie zetelt, komt de mens geleidelijk aan tot eenheid. Door zeer dikwijls het Jezusgebed te zeggen, is hij afgedaald in de diepte van zijn wezen en Jezus' naam heeft het dynamisme van de geest vrijgemaakt dat in hem gevangen zat. Bid Jezus. De heerlijkheid van de verrezene kan nu ook op heel zijn wezen neerkomen en het doorstralen tot in zijn diepste lichamelijkheid. Om deze ervaring te beschrijven, gebruiken de vaders een vocabularium waarin de woorden licht, warmte, vuur, zoetheid een uitgelezen plaats vinden, bijvoorbeeld in het onderhoud van Serafim van Sarov met Motovilov, in Monastieke Cahiers nummer 3 van de Zusters van Bonheide, Serafim van Sarov. De mens, getransfigureerd door de heerlijkheid van de verrezene, onderkent de wereld en het hart van zijn broeders als een brandende braambos, naar de mooie uitdrukking van Isaac de Syriër. Hij is in een staat van ononderbroken gebed, lezen we in hoofdstuk 4. En geheel de wereld wordt hem tot een kerk. Hij is werkelijk priester van geheel de schepping en heel zijn leven wordt een gebed en wordt ook één gebed. De boer op zijn veld, de geleerde die de structuur van het atoom bestudeert, de professor die college geeft, hun gebaar en hun blik zijn gezuiverd door het gebed. De materie die ze aanraken is ook een nieuw schepsel dat gespannen staat naar de heerlijkheid van de Heer. De mens in staat van voortdurend gebed verheerlijkt God in zijn lichaam. 1 Korintiërsbrief, hoofdstuk 6. Of gij dus eet of drinkt, of wat ge ook doet, doet alles ter ere Gods. Korintiërsbrief, hoofdstuk 10. De mens van gebed heeft de toestand van de eindtijd, of de paradijselijke toestand, teruggevonden. Hij realiseert in waarheid datgene waarvoor hij geschapen is, namelijk eredienst brengen aan God. Alles culmineert in de waarachtige liefde tot de naaste. En daarom biedt hij voor heel de wereld, want hij brandt van liefde voor heel de schepping. In het 5e hoofdstuk zullen we zien hoe deze mens bidt voor de hele wereld en heel bijzonder voor zijn vijanden en de zondaars. Voor hen die tot deze diepte van gebed komen, opent zich dan het mysterie van de geschiedenis en het mysterie van iedere persoon. Van zulke mensen kan men zeggen dat zij contemplatieven zijn in de actie, want zij vinden God in alles. Hoofdstuk 1. Uit het gebed van het hart. De pelgrimstocht naar het hart. De bekering. De christen leeft, maar hij is zich niet bewust van wat hij in zich draagt. Hij is iemand die slaapt en de krachten van de geest in zijn hart laat sluimeren. In het evangelie houdt Christus niet op om te zeggen dat we moeten waken en bidden achter de deur, om zijn komst af te wachten. Wees dus waakzaam. Wees ook gij dus bereid, omdat de mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht, staat in Matteüs 24e hoofdstuk. Christus waarschuwt ons dat hij in de nacht zal terugkomen, waardoor hij ons doet verstaan dat we niet mogen slapen. Tijdens een doodstrijd zal hij zijn apostelen verwijten dat ze slapen. Simon, slaapt ge? Ging het dan uw krachten te boven 1 uur te waken? Lezen we bij Marcus hoofdstuk 14. En daarom stelt Jezus tegenover de man die waakt, de dienaar die God vergeet. Tegenover de verstandige meisjes stelt hij de domme, die niet meer wachten op de terugkeer van de bruidegom. De Oosterse vaders zeggen ons dat er maar één zonde is, namelijk niet meer gevoelig te zijn voor de verrezen Christus, hem niet meer te verwachten, die niet ophoudt te kloppen aan de deur van ons hart. Want men moet zich niet vergissen in de betekenis van Christus' wederkomst. De Heer komt ons tegemoet, van buitenaf, maar hij is werkelijk de bedelaar van de liefde die van binnen klopt. De Heilige Geest verzucht in de diepte van ons hart en wacht op de bevrijding van een nieuwe geboorte. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand zijn stem hoort, mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Uit het boek Openbaring. Heel zeker gaat het over een verinnerlijkte maaltijd die de Heer met ons gebruikt in de bovenzaal van onze ziel en waardoor we in hem wonen en hij in ons. Zo verschijnt het voortdurend gebed altijd in het verlengde van de altijd durende Eucharistie. Thank you. Beste luisteraars van Radio Maria, hoofdstuk 1, wakker worden om God in herinnering te houden. Er is bij de mens van gebed een kwaliteit van aandacht en luisteren aanwezig om zijn hart op heterdaad van gebed te betrappen. Het is een houding die alle krachten, alle energie en beschikbaarheid van het hart mobiliseert om de ontmoeting niet te missen. Bij de verstandige meisjes schijnt die aandacht zelfs het verdelen te regelen, opdat het niet om het even welke verdeling zou zijn. Zozeer staan de jonge meisjes gespannen naar hem die moet komen en die alles voor hen is. Mengeling van eenzaamheid en vereniging, bepaald door de vurigheid van het wachten en de voorbereiding op de ontmoeting. Alle waarde die we vinden is in de zevende hoofdstuk van de regel van de heilige Benedictus, waar hij zegt dat de monnik absoluut de vergetelheid moet vluchten, de lichtzinnigheid van geest, de enigszins dwaze verstrooidheid, aanvaard als de gewone toestand van de ziel. Waarom dit aandachtig waken? Heel eenvoudig omdat er iemand is die altijd wordt verwacht en reeds wordt gehoord. Het woord van God richt zich elke dag tot ons. Daarom moeten we naar zijn stem luisteren en ons hart niet verharden. Zo wordt één ding het enige noodzakelijke, de ontmoeting, de vereniging met Christus die komt. Niets mag de voorkeur krijgen op deze ontmoeting met Jezus, de bruidegom van de kerk. En alle die verlangen en wachten bereiden zich tezamen voor op die ontmoeting, of beter gezegd op het horen van zijn stem. Dit wachten en deze ontmoeting vormen de gemeenschap van hen die er zich op voorbereiden. Ze zijn tezamen in naam van iemand die reeds in hun midden is. Ten aanzien van hem kunnen zij niet onachtzaam zijn, want hij is reeds aanwezig. Voor alles is hij het die telt. Daarom is er een uiterste fijngevoeligheid nodig, want men wil geen uitstel riskeren, noch welk tekort aan voorzorg dan ook. Zelfs in de naam van de naastenliefde, wat de oppervlakkig begrepen, mag men geen nalatigheid en verstrooiing duiden en dulden. De mens van gebed is dus iemand die wakker is. Hij bidt in de nacht, want hij plaatst zich op de grens tussen tijd en eeuwigheid om de terugkomst van zijn meester af te wachten. Hij laat in zijn hart de klacht weer klinken die de woorden van Jezus over het voortdurende gebed orchestreren. Waakt en bidt. Kunt je dan niet één ogenblik met mij waken? Kunt je dan niet één ogenblik met mij bidden? Maar men weet wat er op volgende, en zoals Pascal zegt, tot het einde van de wereld is Jezus altijd in doodstrijd. Dezelfde klacht weer klinkt nog in onze wereld. Kunt je niet één ogenblik met mij bidden? Maar we slapen gedurende de tijd en evenals de leerlingen staan we er wezenloos bij, weten niet wat we hem moeten zeggen. In zijn doodstrijd beleeft Jezus volledig het mysterie van het gebed dat hij zijn leerlingen had geleerd. Hij die de nacht doorbracht in gebed tot God, lezen we bij Lucas. Hij bidt met vurigheid en volharding het gelaat tegen de grond. Hij bidt met geloof, want hij weet dat bij de Vader alles mogelijk is. Hij bidt tenslotte met overgave. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Marcus hoofdstuk 14. Grote geestelijke mensen en heiligen hebben altijd gebeden gedurende de nacht. Isaac de Syriër zegt dat wanneer de Heilige Geest zijn woning vestigt in het hart van de mens, deze niet meer kan ophouden met bidden. Of hij slaapt of hij waakt, het gebed verlaat zijn ziel niet meer. En de Russische pelgrim zal zeggen, ik geraakte zo gewend aan het gebed van het hart dat ik er zonder ophouden mee bezig was. Ik voelde tenslotte dat het gebed nu vanzelf verricht werd zonder enige aansporing van mijn kant. Het klonk op in mijn geest en in mijn hart, niet alleen als ik in wakende toestand was, maar evengoed in de slaap. Sommige spirituelen hebben zelfs de slaap vervangen door het voortdurend gebed. Olivier Clément zegt dat bisschop Johannes van San Francisco nooit naar bed ging. Hij sluimerde enige ogenblikken in zijn zetel en hij bad zonder ophouden. Maar wie het onophoudend gebed niet heeft gevonden, moet slapen, want de slaap is in zeker opzicht een toestand van extase. Er is een fundamentele mystieke staat die iedereen kent, en dat is de diepe slaap, en deze slaap is noodzakelijk. De diepe slaap is geen droomloze slaap, het is een slaap die door droomgezichten wordt bezocht. Zo begrijpt men waarom de geestelijke leiders aanraden de nacht in te gaan als in een heiligdom waarin God ons komt bezoeken. Het zou goed zijn hier alle raadgevingen van de vaders te noteren die ons uitnodigen biddend in te slapen, evenals alle liturgische gebeden waarin wordt gevraagd dat alle nachtelijke schrikbeelden zouden vluchten. Bezoek deze woning, dat uw heilige engelen haar mogen bewonen. Roep in de nacht bij de aanvang van elke waken, stort uw hart uit voor de Heer. Hef uw handen naar Hem. Klaagliederen, hoofdstuk 2. Er komt een ogenblik waarop het onbewuste zozeer verzadigd en doordrenkt is van gebed, dat de dromen een middel worden tot vereniging met God. Wat zijn de droomgezichten? Men zou hetzelfde kunnen zeggen voor wat het einde van de slaap betreft. Wie enigszins ernstig wil binnengaan in een authentiek leven van gebed, ontdekt de belangrijkheid van het opstaan en van de tijd die hem scheidt van het gebed. Zodra men ontwaakt, moet men opstaan. Normaal ontwaakt men tegen 6 uur in de morgen, maar het merendeel van de moderne mensen keert zich om, slaapt weer in en heeft een slechte slaap. Men moet zich evenmin geweld aandoen om te waken als om te veel te slapen. Evenals voor het vasten moet ieder hierin zijn persoonlijk ritme vinden. Wat indruk maakt bij een man als patriarch Athenagoras is dat hij weinig sliep, maar door droomgezichten werd bezocht. Hij vertelde aan Olivier Clément dat hij al zijn grote beslissingen had genomen na droomgezichten. Terwijl in de Bijbel, het Grieks van de Septuagint heeft voor droom extase, inzonderheid wat zijn ontmoeting met paus Paulus in Jeruzalem betreft. Hij had een visioen gehad van een kelk op een heuvel. Hij zelf en de paus bestegen van 2 kanten de helling naar de gemeenschappelijke kelk toe. Iets dergelijks zou men kunnen vinden bij Roger Schütz in verband met het jongerenconcilie. Grote geestelijke mensen slapen bijna niet meer, want Olivier Clément, 20 minuten, 2 uur. Bij degene die het voortdurend gebed niet heeft bereikt, brengt de afwezigheid van slaap psychotische stoornissen teweeg. Kort geleden zei een psycholoog me dat er experimenten op katten waren gedaan en dat men nu duidelijk wist dat de paradoxale, zeer korte slaap overeenstemde met de droomtoestand. Katten houden niet van water en daarom plaatst men ze op een kurkplaat die op het water drijft. Zolang de kat een middelmatige slaap heeft, blijven zijn nekspieren stijf en bewaart hij zijn evenwicht. Wanneer hij een diepe of paradoxale slaap heeft, ontspannen zijn nekspieren zich, zijn snoet valt in het water en hij ontwaakt. Hij heeft dus nooit een paradoxale slaap en wordt gek. Men zou dezelfde bemerking kunnen maken in verband met het voedsel bij een hond van Pavlov. Deze proefneming werd hernieuwd bij studenten door middel van een elektroencefalografisch encefalogram en heel spoedig vertoonden zich psychische stoornissen. Men ziet dus heel goed wanneer de persoon in de toestand van paradoxale slaap komt, dat wil zeggen in de diepe en visionaire slaap. Zo is de mens die de staat van voortdurend gebed heeft bereikt, iemand die in werkelijkheid leeft. Hij kan niet meer dromen, want hij droomt de werkelijkheid en dringt door in de diepte van de schepping en van de harten. Bij hem is de diepe slaap een bewuste vereniging met God geworden. Zij die op weg zijn naar het voortdurend gebed, moeten nog slapen, anders zouden ze zich van God afsnijden, maar ze moeten inslapen na gebeden te hebben, opdat hun slaap van gebed doordringd zal worden. Pegui zegt dat het leven de diepe slaap is, waarin de mens zich overgeeft in de handen van God. In uw handen beveel ik mijn geest, Psalm 31. Er is dus een hechte band tussen de slaap en het gebed. Daarom moet de mens ontwaken, want hij leeft zonder ophouden in Godvergetenheid. En de fysieke slaap is slechts een teken van een diepere geestelijke slaap die hem doet leven als een automaat of slaapwandelaar. De mens vergeet dat hij bestaat, of beter, hij vergeet dat God zonder ophouden in zijn leven aanwezig is om hem in het bestaan te houden. Evenzo vergeet hij dat de wereld en de anderen bestaan door deze scheppende invloed van God. Door de herinnering aan zijn bron te verliezen, heeft hij de herinnering aan God verloren, de memoria dei, waarover de heilige Benedictus spreekt in zijn regel. Hij moet dus ontwaken, dat is het grote thema van de ascese, nepsis genaamd, want Christus houdt niet op te kloppen aan de deur van zijn hart. We moeten waken en ontwaken. De twee woorden gaan samen, want de tijd waarin wij leven is een tijd die eerder ieder ogenblik door Christus kan worden doorbroken om te komen. Volgens de mooie uitdrukking van Guardini is het tegenwoordig ogenblik de ogenblik van liefde die God op ons werpt. Tot daar vandaag de lezing uit het boek Het Gebed van het Hart in Heilige Getuigen. Een volgende keer lees ik graag verder voor. Beste luisteraars van Radio Maria, bedankt voor het luisteren en tot een volgende maal.